Wij nemen vanmorgen het draad weer op in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 1, waar wij terecht waren, laatstelijk bij vers 4 en 5. Waarover de Heer Jezus staat dat hij, vers 3, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, ontleend aan Psalm 110. Zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, overeenkomend met dat God hem uitermate heeft verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen, dergene die in de hemel zijn, dergene die op de aarde zijn en dergene die onder de aarde zijn, Filippenzen 2 en ontleend aan Jesaja 45... En dan hier vers 5 van Hebreeën 1. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Het werd namelijk niet tot de engelen gezegd, maar wellicht historisch tot David. Psalm 2. Maar via David dan toch in elk geval, en dat is voor ons in de praktijk belangrijker, werd het gezegd tot Jezus, de zoon van David. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar men zou ook meteen constateren dat de verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods, uit vers 3, en het verkrijgen van een naam boven alle naam, ver boven de engelen, dat overeenkomt met: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen dat die zoonstelling, want dat is het Bijbelse begrip. Of je dat eerder gehoord hebt of niet, heeft er niks mee te maken. Daar verandert niks mee. Hè? Dat is het Bijbelse begrip. Zonen worden gesteld. In de Statenvertaling van het Nieuwe Testament lees je dan aanneming tot kinderen of zo. En dat komt omdat de vertalers het begrip ook niet kenden, want iedereen die ooit een klein beetje van het Grieks gelezen heeft of geproefd heeft, weet dat dat iothesis, dat betekent zoonstelling, zo letterlijk mogelijk. En dat is een goed begrip, het is een aanstelling in de erfenis. Het is de executie als het ware van het testament, het is de uitvoering van de laatste wil of hoe het maar heten mag. Gij zijt mijn zoon, wil zeggen, gij zit aan mijn rechterhand en gij hebt een naam boven alle naam. Want degene die het zegt en dus als vader optreedt, en dat is dus ook een juridische kwestie, is God zelf. En dat is het. Niet alleen hier, maar op alle andere plaatsen waarover de Heer Jezus gesproken wordt, uiteraard als die zoon. Je moet dat begrip kennen. Gij zijt mijn zoon, waarbij trouwens ook voor de hand ligt dat de uitdrukking heden heb ik u gegenereerd een nogal juridische aanduiding is, want u weet dat alle officiële, belangrijke officiële handelingen worden vastgelegd, laten we zeggen bij de notaris of weet je veel waar, en elke fatsoenlijke akte begint met één datum. En het voorlezen van de akte begint met heden verschenen. Ja, dat is de korte versie, kennen jullie die ook? Heden verschenen en verdwenen. Nou goed, heden verschenen en dan heden en dan de datum. En dat vind je hier dus ook. Heden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Implicerend, heden heb ik u gesteld tot erfgenaam van het heelal. Dat was vers 2 nog. Af en toe even teruglezen. Hè? Vers 2. Of heden ga zitten aan mijn rechterhand. Zit aan mijn rechterhand. Ook trouwens heden. Gij zijt priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Maar dat komt hierna nog uitgebreid. In de Hebreeënbrief overigens. Eveneens ontleend aan Psalm 110. Maar gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Is uiteraard uit Psalm 2. En dat genereren, daarvan leren wij dan weer dat het iets van doen heeft met de voortplanten. En ik moet u zeggen dat dat niet, lang niet altijd het geval is. Het aanstellen tot zoon is ook het genereren van. genereren. U weet toch hoe mijn genus is vertaald, populair? Wording. Precies, hier werd hij de zoon. Genereren. Goed. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wanneer was dat? Heden, voor alle duidelijkheid. Wanneer was dat? Als u het mij vraagt op de 17e Nisan. Dat was bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat weten wij ook met zo'n stellige zekerheid. Daarom wordt het ook altijd stellig weggeredeneerd. En zegt men, hij was het altijd al. Daar heb ik het gisteren even over gehad, maar dat kan natuurlijk niet. Hè? De zoon van David was niet altijd al. En die was dus ook niet altijd de zoon van God. Wat je er ook van maakt, je komt daar niet mee weg. Maar dat heden slaat inderdaad op zijn opstanding. Oh, dat blijkt uit veel plaatsen. Maar het staat ook expliciet natuurlijk in Handelingen hoofdstuk 13. Die laat ik toch maar niet voorbij gaan. We hebben nu nog een beetje tijd. Hoewel, het is al maandag. Handelingen, dat is een, het zijn hoogst essentiële schriftgedeelten dit, hè. Om het andere jaar, en misschien wel elk jaar spreek ik erover. Hier, deze plek. Hoogst essentieel. Handelingen 13, waar de apostel Paulus terecht is in Antiochië, in Galatië, bij de Galaten. Wist u dat, waar die naam vandaan komt? Galaten. Komt van Gilead. In die dagen woonden daar de lui die van de 10 stammen weggevoerd waren in ballingschap en daaruit weer verdwenen waren langs de zuidelijke route, zich vestigden in wat sindsdien Galatië heette. Daarna zijn ze daar vandaan weer verder getrokken. Sindsdien heet de plaats waar ze wonen Gallië. En toen kwam, nou goed, daar werd het ingewikkeld. Daar heb ik trouwens, dat deed ik niet met opzet over, maar daar heb ik trouwens, hebben wij trouwens, nee, met grote blijdschap kunnen wij aankondigen de wording van een verzameling van 4 dvd's. Dat waren vroeger video's, maar die zijn niet meer in de handel. En voordat dat zaakje verdwijnt in de vergetelheid, is Harry Lucas van Bijbels Panorama zo vriendelijk geweest om die video's op dvd te zetten. Dat wil zeggen, je kunt ze op een dvd-speler afspelen. Dat is het ongeveer. Verder weet ik het niet precies, want ik heb daar helemaal geen verstand van. En ik wil het graag zo houden. En met veel moeite hebben enigen onder ons een vertaling gemaakt van wat daar allemaal op verteld wordt. Dus er is nu een ondertiteling bij. Je moet wel een beetje snel lezen, maar goed. Doet er niet toe. 4 video's die zich bezighouden met hoe het evangelie binnen de kortste keren statim post passionim, onmiddellijk na de stante perde, weet je wel, onmiddellijk na de dood en opstanding van de Heer Jezus hier naar het westen gegaan is en in de praktijk achter Israël aan. En ik heb het niet over de Joden, ik heb het over de 10 stammen van Israël enzovoorts. Van harte aanbevolen, is historisch materiaal. Er staan soms wel erg chauvinistische dingen in over Brittannië en over... Dat moet je gewoon slikken, dat is niet anders. Ja, zijn er eenmaal mensen die zijn chauvinistisch, hebben grote vaderlandsliefde en zien vaak alleen de goede, niet de slechte dingen. Maar de bedoeling van die dvd's is natuurlijk om een stuk oude geschiedenis die gewoonlijk wordt overgeslagen of die men niet meer wil horen, om die vast te leggen en uiteen te zetten. Verder zeg ik er niks over. Je kunt ze bekijken. Wat kost die handel ook alweer? Oh ja. 1750, 4 dvd's. Toen maar. Hier in de winkel. Het gaat over het evangelie naar Frankrijk, Gallië dus. Het evangelie naar Brittannië, Somerset en Wales voornamelijk. Het evangelie naar Schotland via Iona. beroemde geschiedenis. En zelfs naar Amerika. En dan nog eentje speciaal over de verantwoordelijkheid van het Britse koningshuis. Omdat daar nou eenmaal als eerste het evangelie terechtgekomen is. Laat zich raden. Misschien heb ik het er van de week nog over. Maar voorlopig even niet. Maar van harte aanbevolen. We waren in Handelingen 13, waar Paulus was in Antiochië in Galatië. Dat is niet voor niks dat het daar was, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij vertelt daar dan wat er gebeurd is. Hij geeft een stuk samenvatting van de geschiedenis van Israël. Hetgeen zich inderdaad slechts goed laat verklaren als wij beseffen dat deze mensen in Galatië, of hoe dat maar heten mag, inderdaad Galliërs waren. Maar dat kan je, als je een beetje geschiedenis gestudeerd hebt, weten dat dat zo is. En daarom heette het ook zo. Maar hij spreekt daar over de geschiedenis van Israël. Dat is dus niet alleen de geschiedenis van de Joden. Maar het loopt uit op de mededeling dat de Joden in volgens vers 28 van Pilatus begeerd hebben dat Jezus zou gedood worden. Waarna laconiek staat, want dat noem ik laconiek. Als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, alsof ze hun best hadden gedaan om precies te doen wat in de profetieën was aangekondigd. Maar dat was juist niet het geval, hè? Maar ze deden precies wat geprofeteerd was, namens ze kruisigden hem. Namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God, dus de vaste zin in Handelingen, maar God. En in Efeze trouwens, hè? Maar God. Terwijl gij dood waart door de misdaden en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, enzovoort. En in de eerste hoofdstukken van Handelingen, gij hebt hem gekruist, maar God. Mooi woord is dat, hè? Maar. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang. Het waren er 40, maar dat staat in Handelingen 1. Welke gezien is geweest vele dagen lang van of door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, naar Judea, die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat wil zeggen, die spreken daarover, want getuigen zijn niet mensen die kijken, maar zijn mensen die spreken van wat zij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben van het woord des levens. 1 Johannes 1. We spreken ervan bij het volk. En als samenvattend vers 32. Namelijk, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Leg hem even naast, in gedachten, naast Hebreeën 1. God voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Namelijk, niet dat die belofte weer herhaald wordt, maar dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Hoe dan? Wel, hij heeft die belofte aan ons vervuld toen of als hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan. Want de opstanding van de Heer Jezus Christus brengt de vervulling, in principe de totale vervulling, en in de praktijk het begin daarvan uiteraard, van de beloften die in oud-testamentische tijd gedaan zijn. Er staat er ook achter, want er staat gelijk, let op gelijk. Wat nu komt, stond hiervoor dus al. Hè? Gelijk hij, of gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is hetzelfde dus als dat hij Jezus verwekt heeft en daarmee de oud-testamentische beloften vervuld heeft. En dat het slaat op zijn opstanding. Het is enigszins weggedrukt met de vertaling als hij Jezus verwekt heeft. Want verwekken staat toe. Het Nederlandse woord dan staat toe dat je het toepast op de verwekking in Maria, de maagd die zwanger werd en een zoon baarde in Bethlehem. Maar dat is niet de bedoeling van het woord dat hier gebruikt wordt. Trouwens, hier verderop in vers 34 wordt hetzelfde woord keurig vertaald zoals moet met opgewekt. En niet verwekt. Dat is vers 34, volgende vers. En als ze, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. En het opwekken nogmaals is hetzelfde woord als verwekken in vers 32. En dus is de toon die ik nu gebruik correct, hè? En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. En niet, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zo van 33 jaar later of zo. Dat is het niet, hè? Nee, de zin is, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig, alzo, dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen, hij heeft hem zodanig uit de dood opgewekt, dat hij niet meer zal sterven. Want u en ik weten dat voor de opstanding van de Heer Jezus zijn er ook anderen geweest die bij gelegenheid uit de dood retour kwamen. Hadden een retourtje, ja. Maar wij weten daar ook van dat zij weer gestorven zijn. Je kunt op nogal wat plaatsen het graf van Lazarus bezoeken. Nou ja, daar hebben we het nu maar niet over. Maar die zijn allemaal weer gestorven. Kwamen terug in deze oude wereld en in deze oude schepping. Van de Heer Jezus staat dat hij zodanig werd opgewekt dat de dood niet meer over hem heerst. Ik citeer nu uit Romeinen hoofdstuk 6. Het was eenmaal. Hij is één, once and for all. Hij is eenmaal, eens voor altijd, gestorven en vervolgens opgestaan. De dood heerst niet meer over hem. Dat is wat hier ook gezegd wordt. Namelijk dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren, dat hij niet alsnog weer zal sterven, heeft hij al dus gezegd, dubbele punt. En dan volgt een citaat uit Jesaja 55, waar staat, neig uw oor tot mij, hoor en uw ziel zal leven, en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En hier, ik zal u geven de weldadigheden van David die gewis zijn, die getrouw zijn, die blijven. De definitieve, de blijvende weldaden of zegeningen van David. Dat wil zeggen, daar komt niet meer een einde aan door de dood. Aan David werd een koninkrijk gegeven. Tot David werd bovendien gezegd dat dat koninkrijk van zijn huis, van zijn zaad, altijd zou blijven. En bovendien werd gesproken over een zoon van David die überhaupt niet meer zou sterven. De stoel zijns koninkrijks zou niet wankelen tot in eeuwigheid, de woorden van die strekking. We hebben het daar later nog over, denk ik. Maar in ieder geval, uiteindelijk zou dat die troon definitief zijn, begrijp je me goed. Als u mij vraagt, en doe net als dat gebeurt nu, als u mij vraagt, die troon van David zou blijven. Maar het hele probleem is dat die troon van David dan toch nog wel eens onderwerp van discussie was en wat heen en weer bewogen werd en wat het me wezen mag. En dat de hut van David, het huis van David, het tabernakel van David toch redelijk in verval raakte in de loop van de geschiedenis. Maar de belofte is dat eenmaal dat huis, die tabernakel, zou hersteld worden. Niet opnieuw gebouwd, maar zou hersteld worden. En haar reten zouden vertuind worden. U weet wat het is, neem ik aan. Hoewel het lang geleden is dat ik voor het laatst reten heb vertuind. Maar ik vroeg het laatst nog aan de dokter. Maar nee, God, maar in elk geval. Maar uiteindelijk zal die troon hersteld worden. Dat lees je trouwens. Ik moet één bladzijde omslaan. Dat lees je trouwens in Handelingen 15. Aangehaald uit Amos. Handelingen 15, vers 16. Na deze, synoniem voor het zal zijn in de laatste dagen. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Let op, hij staat niet die weg is. Die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is. En voor zoverre wat verbroken is uiteraard. Hetgeen daarvan verbroken is zal ik weder opbouwen. En ik zal de, namelijk ik zal dezelfde weder oprichten, et cetera, et cetera. En dat gebeurt uiteraard door de komst van de definitieve zoon. Of als het de definitieve komst van de zoon van David met zijn eeuwig koninkrijk enzovoorts. Hè. En daar gaat het natuurlijk allemaal over. Kortom, terug naar Handelingen 13. Wat hier dus staat in vers 33 van Handelingen 13... is dat volgens Psalm 2... die uitdrukking uit Psalm 2 bedoel ik, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat deze uitdrukking in Psalm 2 volgens Paulus slaat op de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood. Dat was zijn zoonstelling. Voor degene die straks roepen, schiet me net op tijd binnen, die straks gaan roepen, maar ja, maar er staat toch dat bij de doop van de Heere Jezus wordt tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. En er werd ook tot hem gezegd trouwens op de berg der verheerlijking, deze is mijn geliefde zoon, of woorden van die strekking. Dan moet ik u zeggen dat die beide gebeurtenissen model staan voor zijn opstanding. Want doop in water is een uitbeelding van dood en opstanding. En de verheerlijking op de berg is een beeld van de opstanding en verhoging van Christus. En dus woorden vooraf. Het is prematuur, het is van profetische aard. En zoals met meerdere profetieën dienen ze tegelijkertijd ter bemoediging van degenen die onderweg zijn naar de vervulling van die profetieën uiteraard. Dat lijkt mij voldoende. We houden dit vast. De zoonstelling van de Heer Jezus bij zijn opstanding uit de dood en verhoging. Voor de rest moet ik u zeggen dat iets dergelijks natuurlijk ook op ons als gelovigen van toepassing zal zijn. Kom ik later wel op, want ook wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Wij zijn al geboren, ik bedoel wedergeboren, wij zijn al geboren, maar in de, en voor Gods wegen verwekt in de zin van dat we leven hebben ontvangen. Dat heet wedergeboorte, maar in de toekomst zouden we tot zonen gesteld worden, want wij zijn tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen, staat de vertaling. Tot zoonstelling. Dat gebeurt bij onze lichamelijke opstanding uit de dood eventueel. Ik zeg eventueel. Maar omdat ik natuurlijk in gedachten heb dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren niet zullen sterven, maar wel veranderd zullen worden. Maar voor alle anderen geldt, ze zullen opstaan uit de dood en wij zullen veranderd worden. En wij zullen, collectief als gemeente in elk geval, tot zonen gesteld worden. Uitermate verhoogd worden met Christus, zullen delen in zijn heerlijkheid. En wij zullen tot zonen gesteld worden. Gebeurt precies hetzelfde. De Heer Jezus zelf zei dat ook. Hij zegt, wat ik van mijn vader heb ontvangen, dat geef ik ook u. Dit staat in Openbaring. Is dat nog hoofdstuk 2? Openbaring 2, ja. In zo'n briefje staat dat dan, hè? En ook ontleend aan Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede, enzovoort. En wie overwint, ik zal hem geven te zitten in mijn troon. En de heidenen hoeden met een ijzeren roede, want gelijk ik van de Vader heb ontvangen, dat enzovoort. Zo'n stelling, daarheen zijn wij onderweg. Het is hetzelfde principe. Waar nog bij komt dat in een wat breder verband de Heer Jezus Christus zelf beschouwd wordt als, genoemd wordt als hoofd van de gemeente. En wij worden geacht leden van zijn lichaam te zijn. En wat voor het hoofd geldt, geldt voor het hele lichaam. En dus is Christus de norm, de maatstaf, het voorbeeld der leer waaraan wij zijn overgeleverd, Romeinen 6, voor ons. Als gemeente collectief, maar ook weer voor ons als gelovigen uiteraard individueel. waar zo'n stelling heeft rechtstreeks van doen met deze opstanding uit de dood. Even de draad nog opnemen in Handelingen 13, waar dan vervolgens staat in vers 35, waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Waarmee de apostel Paulus nu net als Petrus in Handelingen 2 citeert uit psalm 16, waar uw heilige niet zou overgegeven worden om verderving te zien. Met andere woorden, hij zal wel sterven, maar vervolgens meteen uit de dood opstaan. En dat is ook hoe Petrus het uitlegt in Handelingen 2. En ook Petrus eindigt zijn toespraak met: want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn en dat soort dingen meer. En dat is precies wat Paulus ook zegt. Beiden zeggen dus: het gaat over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. In zijn opstanding werd hij uitermate verhoogd, namelijk tot zoon gesteld, en werden alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Petrus zegt dat trouwens ook in Handelingen 2. Hij brengt de vervulling van Gods belofte. Het is precies dezelfde gedachtegang. En dat is eigenlijk, als u mij vraagt, ook de wezenlijke inhoud van het evangelie. Heb u dat? Nee, het is een boodschap die niet gericht is op de behoeften van de mens of de zondaar of wat dan ook. Het is een prediking die gericht is op de heerlijkheid van Christus. Het is de proclamatie dat God hem uitermate verhoogd heeft, gekroond heeft met heerlijkheid en eer. En daarmee heeft God dan zijn beloften vervuld, want God is getrouw. God is gelovig. Dus impliciet na verwezen dus straks in het openingsgebed. Het geloof van, dan wel, van de Heer Jezus Christus, dan wel het geloof van God. Hij is trouw aan zijn woord. En dat is de prediking. En dat maakt het ook voor de hand liggend voor ons, dat als God dan getrouw is, dat we ons aan hem onderwerpen. Van hem kun je op aan. En dan weet je waar je aan toe bent. En dat is de prediking. Maar goed. Vers 37, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Met andere woorden, ook psalm 16 mag dan een psalm van David geweest zijn. Maar zoals Petrus ervan zei, David sprak niet over zichzelf. David was een profeet en hij sprak over dat zaad dat uit zijn lijf voort zou komen. Over de Messias sprak hij namelijk. En die is gestorven en opgewekt. Hij heeft geen verderving gezien. Samenvattend, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Maar dat staat er niet. Dat was de samenvatting van Handelingen 2. De toespraak van Petrus. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot Heer en tot Christus, het woord zoon gebruikt hij niet, tot de Heer en tot Christus gesteld heeft. En dit is Paulus' grote toespraak. En die zegt: zo zijn u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En daarmee aangekondigd, geproclameerd en aangeboden wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Met andere woorden, wat de wet niet kon, doet de Heer Jezus Christus. Het wordt altijd meteen een moeilijke zin, maar wel een prachtige zin. Niet alleen hier, maar ook die zin in Romeinen 8 vers 3. Dus meen ik, want hetgeen der wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zenden in gelijkheid des zondigen vleeses enzovoort. Weet u wel, dat is net zo'n zin. Zo van, de wet kon het niet voor elkaar krijgen, maar Christus wel. Dat wil zeggen, Mozes niet, maar Christus wel. Of anders, de wet niet, maar de genade wel. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Niet de boom der kennis des goeds en des kwaads, ten behoeve van de ethiek, maar de boom des levens. Etcetera. Goed. Kortom, er wordt gepredikt vergeving van zonde door deze. Door wie? Door degene die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat was weer de Hebreeën 1 vers 3 en meteen verder volgende vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Waar is die zoon dan? Oh ja, voorgaande vers, Johannes 3 vers 14 en 15. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts. Hoe ver werd hij dan verhoogd, die zoon des mensen, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben? Het antwoord is uitermate. Nee, niet aan een kruis. Daar heb je wat gemist. Niet aan een kruis. Nou heb je wat gemist. Kruisiging is vernedering. Dat hebben we gelezen al, Filippenzen. Gehoorzaam geworden. In gedaante bevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden. Zijn gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat was vernedering. En God heeft hem opgewekt en gemaakt tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Als je het niet weet, schrijf je het op in Hebreeën 5, laatste vers ongeveer. Want pas sinds hij verhoogd is, is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid. Dat is nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Maar toen was hij dood. En was hij niet oorzaak voor eeuwige zaligheid? Hoe zou trouwens iemand die dood is ons leven moeten geven? Hij zal het toch eerst zelf moeten hebben. En dat staat er dan ook, hè? God heeft hem heeft aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Staat het? In het Johannes Evangelie. Of anders, die tweede mens, Christus Jezus, is levendmakende geest. Sinds zijn opstanding uit de dood. Wij moesten vroeger zingen. Moeten niet al te letterlijk nemen. Maar wij zongen vroeger. Ja, zijn dood schonk mij het leven. Ik kan niet zeggen dat het niet waar is. Maar je hebt dan wel een heleboel uit te leggen. Want het is andersom. Zijn dood schonk mij de dood. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dan ben je er mooi af. He? Ben je ook gestopt met roken, broeder? Is ook dat probleem ook. En met drinken. En je bent van je Mexicaanse griep ook af. En van je zonde ook. Alleen, je hebt helemaal niks meer. Dus het schiet niet echt op, hè. Die kent u, je hebt je hoofdpijn, moet je op de kachel gaan zitten. Maar tegenwoordig weet niemand meer wat een kachel is. Doe maar. Maar door zijn leven worden wij behouden uiteraard. Hè? De prediking is niet de Heer Jezus stierf. De prediking is, hij leeft. Iedereen weet dat hij gestorven is, bedoel ik maar. Hè? We geloven dat hij ooit hier op aarde was, weet men ook dat hij gestorven is. Dat is geen probleem. Waar het om gaat is dat hij leeft. En daar struikelt men dan vervolgens ook over. Stopt meestal bij de opstanding. De prediking ook in Athene in Handelingen 17 enzovoort. Dan zeggen ze, ja, het zal wel. We hebben het er nog wel eens over. Maar dat is waar het over gaat. Zijn opstanding, zijn verheerlijking, zijn verhoging heet het allebei ook in het Johannesevangelie. Kortom, zijn aanstelling tot zoon en hoge priester naar de ordening van Melchizedek aan de rechterhand Gods. Goed. En daarna wordt men gewaarschuwd. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen met geen gezegdes in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En zo verder. Nou, ik sla Handelingen 13 nu weer snel weg. Want ik wil even die draad vasthouden uit de Hebreeënbrief. Waar we waren in vers 5, tot wie van de engelen, nee, niet tot engelen, tot de Messias. Nou, het was de zoon van David, maar met deze woorden, gij zijt mijn zoon, werd hij gesteld ver boven alle overheid en macht. En hier staat zelfs ook ver boven de engelen. Hetgeen hem niet belet om zelf trouwens toch een engel genoemd te worden, maar het maakt hem dan meteen tot aarts. Engel, tot eerste, tot hoogste engel. He? Die moet er moeite mee. Hij is engel en hij is geplaatst ver boven de engelen. Dan is hij dus de hoogste, de eerste engel. En dus de aartsengel. Er is er trouwens maar één in de hele Bijbel. Dus net als met die hemelen, weet je wel, er zijn er niet 7. Er zijn er maar 3 en er zijn niet aartsengelen. Er is maar 1 aartsengel. Er kan er maar 1 de eerste wezen. Het is net de... Hoe heet het ook alweer? Het is net de Elfstedentocht, is het net, hè? Het is, het is ten strengste verboden om met 7 man tegelijk hand in hand over de streep te gaan in Leeuwarden. Dat, wanneer was dat ook alweer? 1956, ja, het zou best kunnen, ja. Toen was ik... laat maar zitten. Lang geleden. Er kan maar 1 de eerste zijn. En dat is Christus, in wiens dienst alle engelen trouwens staan. Hè? Dat weet u, hè. Ze zijn gedienstige geesten. Maar goed. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Je zou bij gelegenheid ook eens een keer vanuit vers 5 van Hebreeën 1 meteen moeten doorlezen in vers 5 van Hebreeën 2. Dat begint met niet aan de engelen. Nou ja, in het Grieks begint het zo in elk geval. Hè. In het Nederlands zijn die woorden worden omgewisseld. Maar staat er wel, hè? Want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld waarover wij spreken onderworpen. Maar aan iemand die daardoor hoger werd dan de engelen. Namelijk, hij heeft de toekomende wereld onderworpen aan de Zoon des Mensen. Staat daar, maar ik blijf nog even in Hebreeën 1, vers 5, van tot wie... Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, in de zin van aangesteld. En wederom, nog een schriftplaats uit het Oude Testament, tot over wie van de engelen dan bijvoorbeeld heeft hij gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Let op. Tot vader zijn, tot drukt beweging uit. Met andere woorden, hij was dat eerst niet en later wel. God werd de vader van degene over wie hier gesproken werd, of wat. En die zoon werd de zoon van God, enzovoort. Het gaat om zijn aanstelling. En wanneer werden deze woorden uitgesproken dan? Wederom wil zeggen, nu, dit is weer een citaat uit het Oude Testament. Maar de vraag is, welke schriftplaats is dat dan? Er staat keurig bij. 2 Samuel 7, vers 14. En ook 1 Kronieken 22, vers 10, maar dat is dezelfde. Het werd gezegd in de belofte aan David. Tot David werd gezegd, gij zult weliswaar ontslapen, maar Nou, je zal je zaad opstaan, de zaad dat uit je voortkomen zal. En die zal een onwankelbaar koninkrijk. Of met opzet ga ik er niet naartoe, want die komen nog wel, denk ik, van de week. Maar die zal een koninkrijk ontvangen. De stoel zijns koninkrijk zal niet wankelen tot in eeuwigheid. En ik zal hem tot vader zijn. Worden kan ook, hoor. Dat is hetzelfde. En dan blijkt dat het woord niet tot Israël tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Dat wil zeggen, eerst is daar dat zaad van David. En dat zaad van David zal tot zoon van God gesteld worden. Met andere woorden, degene die van David de troon van David zou erven. Of althans, op zijn minst het recht daarop had. Troonsrechten. Zal van Gods wegen tot zijn zoon gesteld worden, implicerend dus dat hij zou zitten op de troon van God. Die weliswaar over hem zei, ik zal hem geven de troon van zijn vader David. Maar het neemt niet weg dat hij zou zitten op de troon Gods. Toch? Dat is waar het over gaat. En dat is niet maar een kwestie van voorplanting of verwekking uit de maagd Maria. Ik zei trouwens ook niet dat het er niks mee te maken heeft. Maar ik zeg alleen dat het dat niet is. Hij werd tot zoon van God gesteld, nadat hij eerst was geworden door geboorte zoon van David. Maar bij zijn wedergeboorte, dat is dus gewoon opstanding uit dood, werd hij gesteld tot, dus het woord wat gebruikt wordt, tot zoon van God. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En daarna volgen nog wat schriftplaatsen, namelijk wederom. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Het is enigszins twijfelachtig, die schriftverwijzing, welke dat precies is, maar dat doet er nou ook weinig ter zake. Wat je niet zou moeten missen, is dat die uitnemende naam erven boven de engelen en het aangesteld worden tot erfgenaam van het heelal uit vers 2, dan wel het aangesteld worden tot zoon uit vers 5, hetzelfde is als het aangestellen in het eerstgeboorterecht uit vers 6. Toch? Of volgt u nou niet wat ik zeg? Er zijn verschillende termen voor precies hetzelfde. Degene die koningschap ontvangt, wordt trouwens per definitie de ontvanger van het eerstgeboorterecht. Want de troon is sowieso voor de eerstgeborene. En als men een troon krijgt, wordt men eerstgeborene als men het eventueel niet was. Enzovoorts. Geldt trouwens voor David net zo goed. Was niet de eerstgeborene. Had trouwens 7 broers of zo boven zich. Hij was niet als eerste geboren. Hij kwam pas als laatste in aanmerking. Als je het rijtje afging. Het hele kerkorgeltje heet dat ook. Van de grootste naar de kleinste. Maar het werd de kleinste. David. En David ontving hij eerstgeboorterecht uiteraard. En werd hij tot zoon gesteld. Maar goed. En dus zijn het allemaal verschillende termen voor precies hetzelfde. Als hij de eerstgeboren inbrengt in de wereld, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden, impliceren dat de engelen Gods onderworpen zijn aan deze zoon van David, dan wel deze zoon van God. En de engelen zijn geesten, vers 7, tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Lees dat even een paar keer, dan begrijp je dat het gaat om geesten die dienen. En dat engelen per definitie dienstknechten zijn, dienaren zijn. Die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Dat is een hoge mate beeldspraak. Maar mocht u me niet begrijpen, leest u gewoon vers 14 over de engelen. Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst, daar ligt dus de klem dan ook op dienst, tot dienst uitgezonden worden voor degene die de zaligheid beërven zullen enzovoort. Engelen is personeel, boodschappers. Neemt niet weg dat koningen personeel zijn. Van God namelijk, Alleen wij, dat weet u, wij mensen hebben de neiging om de dingen zoveel mogelijk op zijn kop te zetten. Daarom hebben wij het heelal binnenste buiten gekeerd en de democratie uitgevonden. Nou ja, nog zo wat zaken natuurlijk. We hebben de mens geplaatst in de positie van God en we hebben God vernederd. Staat in Romeinen 1. Waar men God vervangen heeft voor de gedaante van een verderfelijk mens. En vergis u niet, ook in zogenaamd evangelische kring, wat dat ook wezen mogen, heerst die gedachte ook hoor. God is er voor ons. Wij zijn belangrijker, God dient ons. En we moeten God vooral precies vertellen wat hij doen moet voor ons. Dat is via die cursus effectief bidden. EB, ja. Effectief bidden. Dat is al oud trouwens hoor. Al jaren geleden. Dat helpt niet veel blijkbaar. En dat laat zich raden. Het is natuurlijk andersom, hè. Het gebed moet zijn, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan vertelt hij het ons en niet andersom. U bent gewaarschuwd. Maar goed. Engelen zijn geesten zijn aan Christus onderworpen. En dan vers 8, maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, dat is ontleend op Psalm 45. En daar staat het woord Zoon niet eens, zodat hier alsnog Psalm 45 van toepassing gebracht wordt op die Zoon. Tot de Zoon, zegt hij, uw troon, o God, want deze Zoon is God. Deze Jezus van Nazareth, Jezus, gij Zonen David, is God, want hij is het beeld Gods. Hij is de veruiterlijking geworden. Hij is de veruiterlijking van de Godheid. Hij heeft een plaats ontvangen, geërfd boven de engelen. God heeft hem gepromoveerd. Heeft hem gesteld tot koning, tot zoon, tot hoge priester, of hoe het allemaal maar heten mag. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Dat betekent in ieder geval dat die troon blijft en dat die heerschappij geen einde zal nemen, om zo te zeggen. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Dat is op de grens van beeldspraak, dat weet u. Hè? Een scepter is een roede en het is een van de attributen van de koning. Dat wil zeggen, u weet hoe het is, waaraan herken je de burgemeester? Die draagt een ketting, ziet er niet uit, maar goed. En waaraan herken je de koning? Die heeft een stokje in zijn hand. Nou ja, een scepter, één roede en in zijn andere hand heeft hij één appel. Een gouden appel. Maar goed, de scepter. De scepter, het woord scepter, oorspronkelijk ook in de Bijbel, is gewoon een roede, een staf, een stok of wat het maar wezen mag. Dat is symboliek. Zijn de kinderen al weg? Kan je het uitleggen? Het is een symbool van levenskracht. Meer zeg ik er maar niet van. En daarmee van heerschappij. De scepter. En het heet een rechte scepter, omdat hij is koning der gerechtigheid. Hebben jullie dat, hè? De staf is soms krom. Dat gebeurt soms, vooral als je hem op de grond gooit in Egypte. Dan begint zo'n staf ineens te kronkelen. Hè? Lijkt dan ook verdacht veel op een slang. Dat is een goede reden voor. Het is er ook een. Maar, maar hoe dan ook, hè? Maar in de handen van Mozes, de vertegenwoordiger van het woord Gods, wordt het ding weer recht. Aardig, hè, zulke dingen. En wat doe je met de staf? Die strek je uit. Die moet namelijk recht zijn. En waar die staf staat voor levenskracht en daarvoor macht, koningschap enzovoort, is het ding meestal krom, want er komt weinig van terecht hier op aarde. Maar de koning der gerechtigheid heeft een rechte scepter. Dat is de beeldspraak. Hè? En hoe heet die koning der gerechtigheid ook alweer? Melchizedek. Melch, koning. Tzadik, rechtvaardigheid. Maar Melchizedek, dat is de naam voor de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en van het nieuwe verbond. Die termen staan hier niet, maar ze worden wel geïmpliceerd, heet dat, hè? De rechte scepter, de scepter uw koninkrijks, is een rechte scepter. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde, enzovoorts. Staat er ook meteen achter, gij hebt rechtvaardigheid lief gehad. Maar ja, dat komt allemaal uit die psalm, hè. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad, daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met olie. Hoeveel goden heb je dan? Toch maar één. Zoals er ook koningen geweest zijn na de mens, die zichzelf gekroond hebben. Die keizer, ja, die de magnifieke, hè? Kareltje. Wat ik een vreemde naam vind voor een koning of keizer. Want het lijkt mij dat als je Karel heet, dat het niet echt wat kan worden, eerlijk gezegd. Maar, hè? Met excuses natuurlijk aan Charles. Maar ik denk dat zijn moeder, Elizabeth, dat hij er net zo over denkt. Als je dan Karel heet, het enige probleem is, hij heeft hem zelf zo genoemd. Dus dat is wat lastig. Maar Karel, de beste jongetje van de klas, met een brilletje op, maar verder. En hoe noem je dan Karel de Grote? Charlemagne. Ja, Charlemagne. Dat is, dan wordt het de Duitser, ja, ja. Je komt vanzelf bij Haman terecht, want Haman betekent ook gewoon de magnifieke. De grote. Maar dat even terzijde. Maar u weet, het was met Karel de Grote, 768, 814. Karel de Grote zou gekroond worden door de paus, notabene. Die hadden ze toen pas kort geleden uitgevonden, de paus. Is zo. Maar die had al zoveel wereldlijke macht dat hij de koningen en de keizers zou kronen. Maar Kareltje was hem voor. Toch een handige jongen, die rukte, dat volgens het verhaal, hè, rukte hij de kroon uit de hand van de paus en zette hem op zijn eigen hoofd en zei zo doen. Oh nee, dat was een ander verhaal. Maar hij zette hem op zijn eigen hoofd enzovoort. Waarmee hij zichzelf weer stelde boven de paus, dat heeft weinig effect gehad in de loop der tijd. Hè. Maar goed, tot zover het Frankische Rijk. Dat was het Frankische Rijk, dat weet je toch, hè? Dat was het Rijk van de Rubari-Franken. En die heette Rubari-Franken omdat het Franken waren die afstammen van Ruben. Rubari-Franken, maar goed, dat zal ik u een andere keer. Heeft hier niks mee te maken. Maar goed, gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met... God heeft hem gezalfd en gemaakt tot beeld Gods. Gezalfd met olie der vreugde, want zalving gebeurt door olie, maar olie is een beeld van geest en daarmee ook van leven. En zalving is dus een uitbeelding van opstanding uit de dood. Iemand die wedergeboren wordt, dat zeg ik voor de charismatici onder u en zij die zich abusieflijk evangelisch noemen... Degene die wedergeboren wordt, ontvangt daarmee de Heilige Geest. Dan wel iemand die de Heilige Geest ontvangt, wordt daarmee wedergeboren, want u ontvangt heilig, namelijk nieuw en eeuwig leven. Er is niks moeilijks aan. En zalving met olie is de uitbeelding van het ontvangen van eeuwig leven. De geest des Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Las de Heer Jezus uit Jesaja. Maar waar had hij het over? Over zijn opstanding uit de dood. En daarmee zijn zalving en dus zijn aanstelling tot gezalfde, namelijk tot Messias, namelijk tot Christus. Beide woorden betekenen immers gewoon gezalfde. Het is simpel. Vraag me altijd dan waarom men het niet weet. Maar daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde. Zodat er meteen sprake is van blijdschap en feest. enzovoort, van de blijde boodschap van het nieuwe verbond, boven uw medegenoten, namelijk boven alle mensen en bovendien ook hoger dan de engelen, wie dat maar zijn mogen. En tot de Zoon wordt ook gezegd, vers 10, tot de Zoon wordt ook gezegd, gij Heere hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen, dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd en zij zullen alle als kleed veralden. Terugziend, retrospectief, wordt ook de schepping toegeschreven, het scheppingswerk wordt toegeschreven aan, nou ja, aan hem die het beeld Gods is, aan de Heere, waar het is. Uiteindelijk, de Heer Jezus Christus, die is iets moeilijker, maar denk er maar een poosje over na. In ieder geval staat het hier, maar waar ik het over hebben wil, is over die werken uw handen. Gij hebt in het begin de aarde gegrond, dit is een van die teksten met aarde en hemel, weet je wel. Gij hebt in het begin de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dat is namelijk samen alles. Uit vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het universum, het heelal, van hemel en aarde. Gij hebt in de begin hemel en aarde gegrond, dan wel zijn werk uw handen. Vers 11, die werken uw handen zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Zij zullen alle als kleed veralden. En dat is niet een vloerkleed, maar een kledingstuk noemen wij dat. Een kledingstuk, een kleed waarmee men zich bedekt. En dus een dekkleed uit vers 12. Dezelfde zullen vergaan, die werken uw handen, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed veralden. Als een dekkleed zult gij ze ineenrollen en zij zullen, namelijk zij zullen veranderd in de zin van vervangen worden. Als je in de Statenvertaling leest over veranderen, zou je eerst het woord moeten vervangen door vervangen. Dat is wat het eigenlijk is. Hè? Het is niet maar een modificatie, maar het is vervanging. Verandering. En wat hier dus staat is dat de schepping beschouwd moet worden. En het is niet maar beeldspraak of filosofie, het is veel meer dan dat. Dat de schepping beschouwd moet worden als het kleed van God uiteraard. God bekleedt zich met deze wereld. De schepping, het is zijn veruiterlijking. Als je het gaat uittekenen, krijg je dus uiteraard God in het midden en daaromheen zijn kleed, waarin hij zich kleedt. Maar daar hebben we het al even over gehad, dacht ik. En deze uitspraken ontleent aan Psalm 102, want daar komen ze vandaan, zijn uitspraken over de wereld als het kleed van God, maar het kleed is besmeurd. Is een bevlekt kleed. Nou, bestaat zelfs een menstrueus kleed. En daarmee in ieder geval onrein. En wat men daarmee doet. Van oudsher weggooien. Meer zeg ik er liever niet over, want het is ook niet zo smakelijk. Doe maar weer. Maar het is een kleed dat gereinigd moet worden. Wordt het gewassen, wordt het gereinigd. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Maar de Bijbel spreekt er op twee verschillende manieren over. De ene is het wordt gereinigd, de andere is het wordt vervangen. En daar hoeft weinig verschil tussen te zitten. Ik bedoel, het wordt vervangen door een rein kleed, dan is het dus vervangen door iets dat rein is, een rein kleed, dat is het dan. En dat is wat gebeurt. Deze oude schepping, die wordt gereinigd, maar je kan ook zeggen, hij wordt weggedaan. Want dat is de methode van reiniging. Het wordt weggedaan en er komt een nieuwe voor in de plaats. En God heeft daar belang bij, want het is zijn kleed. Het is zijn verouderlijking. Het is zijn presentatie. Het is zijn uiterlijke verschijning. Wat kun je van Gods wezen zien? Niets. Maar je kunt wel zijn buitenkant, zijn aangezicht zien. Je kunt zijn kleed, als het ware, zien. Want je kunt God kennen uit de schepping. Weer Romeinen, hoofdstuk 1. Het probleem is alleen dat er met dat kleed van alles mis is. En daarom moet het gereinigd worden, dan wel vervangen worden door een ander kleed dat wel rein is. En dat is wat gebeurt. En wat hier beschreven wordt. Dus moet er een nieuwe schepping komen. En Jezus, de Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth ben ik geneigd te zeggen. Dat is de term in zijn vernedering, niettemin. Maar hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Ik kan die teksten niet allemaal maar opzoeken. Hij is de eersteling geworden door dergenen die ontslapen zijn. Dus 1 Korinthe 15 geloof ik. Of hij is de eerstgeborene van alle creaturen. Dat is Colossense 1, dacht ik. En anders verbetert iemand me wel. Kortom, hij is het begin van een nieuwe schepping. Op grond daarvan de eerste. En dus ook op grond daarvan de eerstgeborene. En dus op grond daarvan de koning en hoge priester van een nieuwe schepping. En daarmee trouwens ook van een nieuw verbond. Want het nieuwe verbond is van toepassing op een nieuwe schepping. En het oude verbond was van toepassing op een oude schepping. En zo verder. Kortom, dit kleed zal weggedaan worden. Zal ineengerold worden en zal vervangen worden, staat er. En dan vers 13. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, daarmee ben je terug in vers 3, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Dat is Psalm 110 vers 1 natuurlijk weer een keer, en deze keer zeg ik er even iets uitgebreider bij, dat het woord totdat bij ons duidt op tijd, en er is dus ook nog wel gefilosofeerd over de gedachte, de Heer Jezus Christus zit aan Gods rechterhand tot een bepaald tijdstip in de toekomst. Dat is het tijdstip waarop hij de vijanden, zijn vijanden zal zetten tot voetbank zijn er voeten. Ik moet u zeggen dat die verklaring geen stand houdt, omdat dezelfde schriftgedeelten waar deze Psalm 110 vers 1 wordt aangehaald, zeggen dat alle dingen reeds aan zijn voeten onderworpen zijn. Hier ook, een halve bladzijde verder, in Hebreeën hoofdstuk 2. Dat is dus niet pas in de toekomst, dat is al zo. En ik heb al geciteerd een van de laatste versen uit Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet mij zal gegeven worden. Het woordje totdat had namelijk net zo goed vertaald kunnen worden met opdat. Het drukt namelijk het doel uit. Totdat wil zeggen ergens naartoe. Dat is dan ook doel. Maar opdat, in gewoon Nederlands, drukt hetzelfde uit. Daar is geen verschil tussen. In ieder geval niet in het Hebreeuws. Want Hebreeuws is trouwens een tamelijk simpele, oorspronkelijke, een tamelijk archaïsche taal, als ik het zo mag zeggen. Maar ik zou hem lezen als opdat. En soms vertalen de vertalers het ook zo. Hoor. Zit aan mijn rechterhand met als gevolg ter plekke en terstond dat daarmee alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Want die machtspositie op de allerhoogste troon, want daar gaat het over, geeft hem inderdaad deze hele schepping hemel en aarde. En is daarmee aan zijn voeten onderworpen. Dat staat er daarna dus ook in Hebreeën 2. Want die kan ik misschien wel heel snel doen. Hebreeën 2, vanaf vers 5. Want niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld. Dat is die toekomende wereld gezien vanuit oud-testamentisch perspectief. Dat wil zeggen, die toekomende wereld, die messiaanse wereld, die begonnen is bij de opstanding van Christus uiteraard. Hè. De toekomende dingen, toekomende eeuwen, is allemaal al lang begonnen. Maar die dingen zijn niet aan de engelen onderworpen, maar aan, vers 6, Maar iemand heeft ergens, namelijk David in Psalm 8, heeft ergens betuigd: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon, bijzonders mensen, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem voor korte tijd, en weinig tijds, minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Het is dus al gebeurd. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat is nog steeds Psalm 8, hè? Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Dus dat wacht niet op de toekomst. Dat is al zo. En daarna stellen wij vast, maar dat zien wij niet. Dat alle dingen hem onderworpen zijn. En dat zegt Paulus, als u mij vraagt, hier ook. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Met andere woorden, wij zullen dat wel degelijk zien. Zal zichtbaar worden. Dat is pas in de toekomst. Hè? Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen, het heelal, tapanta, onderworpen zijn. Maar daarom is het wel zo. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ontleend aan vers 7 hier en dus weer aan Psalm 8. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Jezus is de naam die hij kreeg bij zijn geboorte in Bethlehem. Nou ja, 9 maanden ervoor al, geloof ik. Op voorhand, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Enzovoort. Maar het is de naam van de mensen. Wij zien Jezus, die zoon des mensen, met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, omdat hij zou moeten sterven vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou en daarmee de reiniging onze zonde in zichzelf teweeg zou brengen. Nou, dat is wat gebeurd is. Maar sindsdien heeft God hem opgewekt en heeft God het heelal aan hem onderworpen. Dat we dat niet zien, is omdat deze uitermate en voor eeuwig verhoogde koning geen haast heeft. Hij is bovendien langmoedig over ons. Ik heb het nagevraagd aan Petrus. Aan 2 Petrus. Aan Petrus. 3. En die zei, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat alle behouden worden. En hij zei, acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Toen zei ik nog, hoe dan? Toen zei hij, nou, zoals Paulus dat uiteenzet in al zijn brieven. Staat er, dat zijn ongeveer de laatste woorden. Van de paus. Van de. Die zich onderwerpt aan Paulus. Van de laatste woorden van Petrus ongeveer. Hij heeft er geen haast mee. En als ik het nu vlug moet zeggen aan het eind van de samenkomst, want we moeten dringend ophouden. Dan zeg ik dus gewoon. Nou ja, wat hij doet is zijn koninkrijk inrichten. Hij is gezalfd geworden tot koning. Maar nou gaat het spel op de wagen. Heet dat. Dan wel de kogel door de kerk, maar dat lijkt me toch niet zo'n gepaste uitdrukking. Kortom, wat hij gaat doen, net als in het Oude Testament, de koningen, er moet van alles geregeld worden en het duurt even voor het zover is. Zo was het bij David toen het koning gezalfd werd, bij Saul trouwens ook. Maar dat is geen goed voorbeeld, maar bij David ook. En zo is het met de Heer Jezus ook. Wat de Heer nu doet, is hetzelfde als wat David deed nadat hij gezalfd was. Hij verzamelt om zich heen een regering, de formatie van het kabinet. Dat duurt soms wat lang, vooral in België, maar daar gaat het nou niet over. Maar de formatie van één regering uiteraard. En als dat compleet is, dan zal hij met zijn regering verschijnen en zich opstellen op de trappen van het bordes van het bordes van het van de Olijfberg of de Berg Sion of hoe dan maar. Ja, ik zeg het wat ongelukkig misschien, maar ik hoop dat dit juist gewoon heel erg duidelijk is, hè? dan zal hij met de zijne, met de gemeente, verschijnen in heerlijkheid. We zullen het woord geven aan broeder Bos.